Goedemiddag, broeders en zusters. Een hartelijk welkom, ook aan onze gasten en luisteraars. De collecte is bestemd voor de verre naasten. En de bloemen gaan, is vanmorgen al meegedeeld, naar Rien Timmer. In deze dienst gaat dominee Jacco Holtland ons voor. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal. Goed om elkaar weer te ontmoeten, ook op zondagmiddag. Het is een druilerige dag, dat wel, maar het is goed om hier samen te zijn. Zullen wij onze dienst in afhankelijkheid van de Heer beginnen? De zegengroet van de Heere God ontvangen en ik mag die groet overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Zullen we als eerste lied samen zingen op Psalm 18 vers 1 en 9 en ik hoop dat we dat allemaal van harte kunnen zingen. Die eerste regel ook, ik heb u lief met heel mijn hart, Heer. Laten we nu eerst in gebed gaan en de Heere vragen om zijn geest en woord in deze dienst. Direct aansluitend aan ons bidden zingen we Geïnformeerd Kerkboek 239 vers 1 en 2. Of eigenlijk is het geloof maar één couplet. En we zingen het wel twee keer. Zullen we in gebed gaan? Heere God, Vader in de hemel. We hebben net dit lied gezongen, deze psalm. Ik heb u lief van ganser harte. Ik heb u lief met heel mijn hart. Heren, wij hebben dat gezongen en we bidden u of dat ook zo mag zijn. Bij ieder van ons. Dat we niet alleen geloven dat u bestaat, maar dat we u lief hebben. Zoals u het aan uw discipel Petrus 3 keer vroeg, heb je mij lief? Heren, dat kunnen wij niet uit onszelf doen. Het is eigenlijk ook heel bijzonder om, ja, menselijke wijs gesproken, om iemand lief te hebben die je nog nooit gezien hebt. Maar diezelfde Petrus heeft het in uw woord gezegd. We hebben u lief zonder u gezien te hebben. Dat kan. Door uw Heilige Geest. Heer, dat is ook wat ons met elkaar verbindt. Waarom we ook hier samen zijn als gemeente. Dat wij samen van u zijn. En we willen u danken, Heer, voor alles wat u geeft in de gemeente. U geeft ons wel elkaar. U geeft ons elkaar om met elkaar mee te leven. Om samen blij te zijn. Ook samen verdriet te hebben. Om elkaar ook op de goede weg te houden. We danken u, Heren, voor de vele verschillende gaven die er zijn in de gemeente. De een kan dit en de ander doet dat. We zijn zo verschillend. En juist daardoor kunnen we een lichaam zijn. Met zoveel verschillende onderdelen, als het ware. Zoveel verschillende leden. Heren, we hebben ook gezongen over de strijd die er is. En dat u een plek bent waar we veiligheid kunnen vinden. En u bent ook ons schild. Heren, ook vanmiddag zal het daarover gaan. Over een strijd die er is. Ook al is er vrede in dit land. Er is toch ook een strijd, een geestelijke strijd. En u waarschuwt ons daar ook regelmatig voor in uw woord, Heren, dat de duivel en zijn rijk niet ophouden ons aan te vechten. We bidden u of u ook vanmiddag uw woord wilt opendoen voor ons en mag het ons hart ook bereiken door uw Heilige Geest. Heren, wilt u geven dat ook de verkondiging, de preek is zoals u dat wilt. We bidden u of u deze dienst ook als een dank en eer aan u wilt aanvaarden. Om Jezus wil. Amen. Vanmiddag is de derde leerdienst over de Satan. En hoe blijf ik overeind in de geestelijke strijd? Het is alweer een paar weken geleden dat de eerste twee zijn geweest. Maar deze borduurt daarop voort. En vandaag gaat het vooral over de Satan tegenover de kerk. En ik meen te zien vanuit de Bijbel dat de Satan op, in elk geval op drie vlakken zeg maar, de gemeente van Christus aanvalt. Dat is op het punt van de leer, het woord, het leven, hoe leef je als christen, en het derde onderdeel, moet ik even weer de Bijbelgedeelte terug, dat is de leden, eigenlijk de oneenigheid in de gemeente. Deze drie eigenlijk zijn het, ja, dankjewel. De aanvallen van de duivel op de gemeente, op de leer, op het leven en op de leden. De drie Bijbelgedeelten die we zo gaan lezen, die corresponderen met deze drie punten. Mag ik nu even weer dat mooie plaatje? Er is er eentje hier die dat heel goed herkent. Dat is Reinier van der Wellen. Die heeft deze tekening gemaakt. We zien wel eens kinderen kleuren en tekenen. En dan denken sommige mensen van, ja, die horen niks. Maar dat is helemaal niet waar. Want Reinier die zat ook druk te tekenen. Die heeft dit bij de eerste preek volgens mij over dit thema heeft hij dit gemaakt. Nou, de donkere kant, dat is de duivel, hè? De kant van de duivel, de duisternis. En het licht, dat is de kant van de Heer Jezus. En ja, je ziet daar aan de linkerkant zie je allemaal een heel rijtje nullen. Hè? De duivel is een nul, zou bij wijze van spreken. En aan de rechterkant allemaal tienen, hè? De volmaaktheid van Christus. Mooi, mooi gedaan. Dankjewel. Gaan we nu uit de Bijbel lezen. En we zingen daarna opwekking 687, 1 tot 4.
Om te beginnen, Lucas 4, vanaf vers 31. Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: "Ah, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God." Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: "Zwijg en ga uit hem weg." De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg, zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: "Wat is dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat ze de mensen verlaten?" Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek. En dan even ze vier. Vanaf vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. En Handelingen 5. Vers 1 tot 3. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei: Ananias, waarom heb je je door de Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden?
Zullen we na de preek zingen uit Griechemier Kerkboek 238, de versen 1, 2 en 3. Gemeente van de Heer Jezus. Woke. Ik weet niet of je dat wat zegt. Het woordje woke. Wie is hier woke eigenlijk? Ja? Zegt iemand iets? Het is nog niet zo bekend, denk ik, het woordje woke. Misschien ken je dat liedje van Arjen Lubach. Ik kan dan weer niet direct adviseren om het te luisteren. Er zitten ook wat bedenkelijke dingetjes tussen. Maar toch noem ik het eventjes, want je gaat er vast van horen van die term, woke. Het wordt steeds meer een begrip onder jongeren. En het betekent wakker. Woke, in dit liedje van Arjen Lubach is het zo, je bent woke als je bepaalde standpunten hebt. Als je durft af te vragen, kan dit nog wel? Bijvoorbeeld ons slavernijverleden, je bent woke als je daar heel veel kritiek op hebt. Je bent woke als je tegen genderdiscriminatie bent. Je bent woke als je tegen vlees eten bent. Je bent woke als je tegen Zwarte Piet bent. Dat is woke. En ik wil dat woord woke wil ik graag kapen vanmiddag. Ik kaap het bij Lubach weg. En ik wou eigenlijk zeggen dat wij als christenen inderdaad woke moeten zijn. En dan neem ik je mee naar 1 Petrus 5 vers 8. Woke. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Ook als kerk moet je woke zijn. Richt de duivel zich ook op de kerk? Of alleen op individuen? Als je googelt op duivel en kerk, dan kom je bij de Satanskerk terecht. De Satanskerk bestaat. Ook hier in Nederland. En wereldwijd. Het is een soort tegenkerk. Die Satanskerk is nog wel redelijk aanwijsbaar. Maar de duivel is niet op te sluiten in een Satanskerk. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, was dat nog maar zo. Maar de duivel is in de aanval op de christelijke kerk, wereldwijd, ook hier. In Openbaring 12, dat hebben we nu nog niet gelezen, maar dat ga ik zo dadelijk even lezen. In Openbaring 12 staat dat de draak, de duivel, als hij het kind niet kan verslinden, zich richt op de vrouw. En de vrouw is in dit verband ook alle gelovigen samen, de wereldwijde kerk, zou je kunnen zeggen, waarvan ook wij hier een dependance zijn. Ik lees het even voor. Openbaring 12, vers 13 tot 17. Toen de draak zag dat hij op aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw, die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar, om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Dus op grond alleen al van dit Bijbelgedeelte kun je wel zeggen dat de Satan zich niet richt alleen op individuele mensen, maar ook op de kerk, zou je kunnen zeggen. En dat de Satan er van begin af aan op uit is geweest om de kerk ook uit te roeien. Want de kerk maakt deel uit van het koninkrijk van God. We hebben net gelezen in de Openbaring 12 dat aan die vrouw twee vleugels worden gegeven. De vleugels van de arend. Om te vliegen naar de woestijn. Dat is haar plaats. De woestijn. Nou, de woestijn is echt de plek waar je, waar je niks vindt bijna. En waar je alleen maar kunt leven in vertrouwen op God. Dat Hij voor je zal zorgen. Omdat er verder niks te eten en te drinken is. Alleen maar gevaren zijn er in de woestijn. Zoals dat was met het volk Israël op weg naar het beloofde land en dwars door de woestijn. En er staat hier in Openbaring 12, dat is de plek voor de kerk. De vrouw vluchtte naar haar plaats, de woestijn. Dat is de plek voor de christelijke kerk. Voordat de nieuwe wereld komt. En dat betekent dus eigenlijk dat we alleen maar kunnen vertrouwen op God. En dicht bij God moeten leven. Kerk in de verdrukking. Maar ook in de woestijn laat de duivel de kerk niet met rust. Hij stuurt stromen water achter haar aan. Mogelijk zijn daarmee de twee bekendste strategieën van de duivel in beeld gebracht. Stromen water, dat is geweld van water. Vervolging. Zoals dat er is in de wereld nog steeds. In de eerste eeuwen na Christus was dat er veel. Maar nu nog steeds Nigeria, Noord-Korea, moslimlanden. Dat is de eerste strategie van de Satan. Geweld, bruisend geweld. Maar de tweede strategie van de Satan is de verleiding. En dat water in de woestijn kan ook staan voor verleiding. Want water in de woestijn geeft een oase. En geeft een paradijselijke bloei. Dan wordt het een weelderige tuin. En als de kerk zich in die weelderige tuin bevindt, dan kan ze weer losraken van de zorg van God en het vertrouwen op God. Want het gaat goed met ons. Nou, in elk geval, wat ik in het eerste stukje nu heb duidelijk willen maken, is dat de duivel zich niet alleen richt op individuele personen, maar ook inderdaad wel op de kerk, de bruid van Christus. En zoals ik net al zei, ik zou daarbij drie terreinen willen onderscheiden. Zijn aanval op de leer, zijn aanval op het leven en zijn aanval op de leden. Nou, ik denk goed te onthouden, leer, leven, leden. Het eerste Bijbelgedeelte dat we lazen, maar allemaal een kleine stukje, was uit Lucas 4. Jezus is in de synagoge in Capernaum en de mensen zijn diep onder de indruk van wat hij spreekt. Tijdens de preek van Jezus begint er iemand in de zaal te roepen. Iemand die bezet is door een demon, een duivel. Het lijkt erop dat het verder een gewone synagogeganger was. Maar nu Christus zijn woord spreekt, heeft hij een coming out. Deze boze geest is tegen Christus en tegen het woord dat hij spreekt. En daarin is de duivel vandaag geen spat veranderd. Nog steeds is hij tegen Christus en tegen alles wat Christus heeft gezegd. Tegen heel Gods woord. Tegen de Bijbel. De Bijbel die gaat immers over Christus, Oude en Nieuwe Testament. De Bijbel die gaat over Gods verlossingsplan. En de christelijke kerk, ook wij, ook hier in de Poortkerk, wij hebben als taak dit woord van Christus door te geven, te laten klinken. En dus hebben we in de duivel een tegenstander. Wij hebben de taak als gemeente om het woord van Christus te laten klinken. Op zondag in de diensten, op catechisaties, in pastorale gesprekken. En het woord van God bewaren en doorgeven in deze tijd is een hele opgave. En we merken dat de Satan daar ook zijn steentje aan bijdraagt. Dat het een hele opgave is. Waarom is het een opgave? Alleen al omdat in deze tijd waarin wij nu leven, de boodschap van genade door Christus alleen, een moeilijk te communiceren boodschap is. Want wij vinden het als mensen van vandaag, wij die ons best wel bewust zijn van onszelf, ook van onze goede kanten, veel denken in wat uitgaat van de maakbaarheid van het leven door de mens. Wij vinden het moeilijk om van genade alleen te leven, want dat betekent dat je ook schuld moet erkennen. Dat je klein moet willen worden voor God. Want God rechtvaardigt zondaren. Het is voor een mens altijd moeilijk geweest om te belijden, zonder Gods genade ben ik verloren. En zeker dus in deze tijd, waarin veel mensen het met zichzelf getroffen hebben en we vinden dat we het als land en volk ook goed doen. In de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar komt dat duidelijk uit. Even een plaatje erbij, de Farizeeër die zegt: dank u Heere God dat ik zo goed ben. En de tollenaar die zegt: Heer, wees mij zondig mens toch genadig. En dan staat er, en dan zegt de Heer Jezus, de tollenaar, hij ging gerechtvaardigd naar huis. Hij ging vrijgesproken naar huis. En dan hebben we het over het hart van de Bijbel. Hebben we het over het hart van het evangelie. Behoud voor jou en mij alleen door genade voor wie naar de God toekomt en ook zijn schuld belijdt. En dat is dus iets wat de duivel niet wil. Ik kan me zo voorstellen dat de duivel het nog wel oké vindt als je bezig bent met de Bijbel. En dat je de Bijbel ook nog wel mooi vindt ergens. Maar als je maar bij het kruis van Christus wegblijft, dan vindt, zo lang vindt hij het nog wel oké. Ik heb een paar keer geleden gezegd van jullie kunnen ook vragen stellen via de mail. En dat is ook best wel veel gebeurd. En verschillende van jullie hebben ook wel gevraagd of de duivel er ook iets mee te maken heeft dat er zoveel verschillende bijbeluitleggingen zijn. Nou ja, dat speelt natuurlijk. Hè. In alle kerken speelt dat wel van hoe moet je nou iets uitleggen. Nou, bijvoorbeeld de vrouw in het ambt, hè, daar zijn heel verschillende mensen denken daar heel verschillend over binnen één kerk. Kan de duivel zich daar nu ook mee bemoeien? Nou, laten we het wat breder trekken. We weten uit de verzoekingen in de woestijn dat de duivel heel goed met bijbelteksten kan goochelen. Hij zegt dan, staat er niet in de Bijbel dit of dat? Nou, terwijl hij daar dat heel op een hele verkeerde manier gebruikt. De duivel kan zeker een aandeel hebben in het verkeerd uitleggen van de Bijbel. Lees maar even mee in 1 Timotheüs 4 vers 1. De geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en wat demonen hun leren. Dit moet wel te maken hebben met het loslaten van de Bijbel als Gods woord. En sowieso zal de duivel het toejuichen als gebeurt wat Paulus aan Timotheus schrijft in de volgende tekst. Er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Hier zie je trouwens, er valt nog iets op in deze tekst, dat Paulus het heeft over de leer. De heilzame leer. Wat is nou de leer? Sommige mensen hebben daar een hekel aan gekregen op een of andere manier, aan de leer. En associëren dat met droge leerstellingen en zo, en theorie. Maar de leer, dat was in die tijd ook een aantal punten waar je het gewoon, waarvan je zei van dit is het evangelie. Een omschreven leer. Van daar staan wij voor. Daar gaat het om. Waar niet aan te tornen valt. Dat betekent niet dat de Bijbel altijd makkelijk is. Petrus schrijft over de brieven van Paulus. Daar in die brieven van Paulus is een en ander moeilijk te begrijpen. wat onstandvastige mensen tot hun eigen ondergang verdraaien. Dus tot hun eigen ondergang kun je de Bijbel verdraaien. Tot je eigen ondergang. Dus je kunt niet bij alles zeggen van het maakt niet uit hoe je het uitlegt. Aan de andere kant is er ook altijd vrijheid van exegese geweest. Vrijheid van Bijbeluitleg. Ik weet niet of het hier wel eens gebeurd is, maar ik herinner me nog wel eens uit de vorige gemeente dat er op 2 achtereenvolgende zondagen over dezelfde tekst werd gepreekt. En dat die preken inhoudelijk best wel behoorlijk van elkaar verschilden. Verschillend uitgelegd. We hebben net gelezen in Openbaring 12 over die waterstromen die de duivel achter de vrouw aangooit. Ja, wat betekenen nou die waterstromen? Er is vrijheid in uitleg. Als je goede Bijbelse argumenten hebt, dan kan zowel de ene uitleg als de andere uitleg soms wel naast elkaar staan. Dat betekent natuurlijk wel, om de Bijbel goed uit te leggen, heb je echt goed Bijbelkennis nodig. Zodat je de uitleg van binnen heel het kader van de Bijbel kunt doen. Zodat niet het ene in weerspraak komt met het andere. God spreekt zichzelf immers niet tegen. Maar goed, ook al is er vrijheid in de exegese, toch hebben we als gereformeerde kerken, en dat is niet alleen vrijgemaakt, maar eigenlijk alle kerken waar het woord gereformeerd of reformatorisch in zit, als gereformeerde kerken hebben we gezegd wat in de belijdenisgeschriften staat. We hebben 6 belijdenisgeschriften die we als gereformeerde kerk onderschrijven en belijden. In die belijdenisgeschriften staan de hoofdpunten van het christelijk geloof. Dat is de leer, zeg maar, de gezonde leer. Daar willen we het over eens zijn. En daar zet je als ambtsdragers ook je handtekening onder. En als je toch van mening bent dat het anders zou moeten zijn volgens de Bijbel, dan kaart je dat aan in de kerkelijke weg, zoals dat heet. Nou, in ieder geval, als het gaat om waakzaam zijn, moeten we ons ervan bewust zijn dat de duivel de gemeente ook niet met rust laat en dat dit een van zijn tools is om de Bijbel ons eigenlijk af te nemen. Dat is zijn doel. Omdat je dan ook Christus kwijt bent. En die 2 vleugels die worden gegeven aan de vrouw, hebben we net gelezen. Er worden 2 vleugels gegeven als van de arend om naar de woestijn te vliegen. Ja, wat betekenen dan weer die 2 vleugels? Dat is weer vrijheid van exegese. Ik las ergens, dat is geloof en gebed. En ik denk dat dat wel op zich al een hele mooie uitleg is. Dat wij het geloof en gebed, dat die 2 dingen heel belangrijk zijn om op onze plek te blijven in de woestijn, waar we heel dicht bij God leven en alles uit zijn hand willen ontvangen. Nu het leven. Dus we hebben de leer gehad en nu het leven. En het leven, daar bedoel ik mee het leven naar Gods geboden. Want de duivel zal ook willen inzetten op moreel verval. En dat betekent dat wij het samen als gemeente laten gebeuren om steeds minder naar Gods geboden te leven. En ons eigen spoor te trekken. Niet meer erop uit zijn om maximaal naar Gods wil te leven. Maar meer kiezen voor wat we zelf fijn vinden, wat we zelf prettig vinden. En dan denk ik aan Matteüs 7, waar Jezus zegt: wat noem je mij Heer, Heer, en doet niet wat ik zeg? Ga weg van mij, werkers van de wetteloosheid. Dit is een hele scherpe tekst. Jezus zelf gezegd: jij noemt mij Heer, Heer. Je bidt, je zingt prachtige liederen, maar je doet niet wat ik zeg. Dat is een enorme kloof in een mensenleven. En daarom hebben we ook uit Efeze 4 gelezen. En er staat een klein zinnetje: geef de duivel geen kans. Geef de duivel geen voet. En dat staat te midden van allerlei regels voor nieuw leven. Wat wil de Heere God met jouw leven, met mijn leven? Niet alleen je zonden vergeven, maar God wil ook dat je gaat leven zoals Hij dat heeft bedoeld. En dat ook goed is trouwens. Tegen de Efeziërs zegt Paulus, nu je Christus kent, niet meer stelen, maar delen. En niet meer boos en kwaadaardig zijn tegen elkaar. Het leven van iemand die bekeerd is, wordt omgekeerd. Je gaat anders leven. Je wilt door de Heilige Geest weten wat God wil en je wilt dat ook gaan doen. Als het nou zo is wat Jezus hier zegt. Jij zingt prachtige liederen, maar verder in je leven doe je niet wat ik vraag en wat ik zeg. Jacobus noemt dat in zijn brief een dood geloof. Je gelooft wel dat het waar is, wat God zegt, maar je doet er niet naar. Het verandert je leven niet. Jacobus zegt, dat geloof heeft de duivel ook. De duivel weet ook dat het allemaal waar is. Maar hij is en hij blijft anti en zijn leven verandert niet. Maar Gods plan gaat zoveel verder. Gods plan met jou en mij gaat zoveel verder. Hij wil je zonden vergeven, maar hij wil je ook een nieuw leven leren. Geloof door liefde werkend. Daarom heeft de Heer Jezus gezegd, wie van mij houdt, zal mijn geboden onderhouden. De Satan zal er dus plezier in hebben, als hij ons daarvan afkrijgt. Efeze 4 hebben we daarom gelezen. En dan gaat het niet alleen over seksualiteit, wat je misschien zou willen denken. Want dat is wel een punt, als het gaat over het leven naar Gods geboden, dan gaat het soms veel over seksualiteit. Wij moeten over de hele range woke zijn. Ons afvragen, kan dit eigenlijk nog wel? Past dit nog wel bij God? Past dit wel bij de christelijke kerk? In onze kerken trouwens, in alle christelijke kerken, wordt veel gesproken over seksualiteit. Dat is natuurlijk ook iets belangrijks in een mensenleven. Nou, ook in onze kerken gaat het ook over homoseksualiteit. Hoe moet je daarmee omgaan? Wat is naar Gods woord? Wat is niet naar Gods woord? En dan gaat het over samenwonen in plaats van trouwen. En het valt mij soms op dat sommige mensen vooral aan de hand daarvan zeggen, van het standpunt dat je daarover inneemt, over homoseksualiteit, daaraan kun je merken of je de Bijbel nog hanteert als Gods woord of niet. Is het dan geen belangrijk onderwerp? Dat is zeker een belangrijk onderwerp. Maar wat ik bijzonder vind, is dat er heel weinig dan gesproken wordt door diezelfde mensen over het omgaan met geld en bezit. Terwijl de Heer Jezus veel meer heeft gesproken over geld en bezit dan over seksualiteit. Denk maar aan de rijke jongeling. Denk aan 1 Timotheus 6. Als je rijk bent geworden, wees dan vrijgevig. Onderhoud en onderdak is genoeg. En daar hoor je bijna niemand over. Dus omdat we dat vaak te privé vinden, om daar wat van te vinden. En wat ik nou wil zeggen is niet van, wij moeten niet over homoseksualiteit, maar dat zeg ik niet. Maar ik zeg, wij moeten niet heel selectief de Bijbel gebruiken. En je moet niet selectief op zoek zijn naar Gods wil. Jacobus zegt, wie tegen één gebod zondigt, zondigt tegen de hele wet. Dus geeft de duivel geen voet. En dat schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. Het is iets van ons samen, om de duivel geen voet te geven. Dat betekent dat we elkaar een goed voorbeeld moeten geven. En dan kun je ook een ander aanspreken als dat nodig is. Ten slotte, de aanval van de duivel op de gemeente, op de leer, op het leven en op de leden. En dan bedoel ik vooral de eenheid onder de gemeenteleden. Kijk, het bestaan van een kerk is voor de duivel eigenlijk bijzonder storend. Op meer dan één manier zal hij een gemeente willen liquideren, elimineren. En een gemeente mag van hem wel prima draaien. Een gemeente mag groeien, een gemeente mag bloeien. En in de krant ermee komen van de geweldig groeiende gemeente zijn. Mag allemaal van de duivel als je maar van het woord losraakt. Ik denk aan de brieven aan de 7 gemeenten in Openbaring 2. Die houden ons een spiegel voor. Wij kijken soms naar gemeenten anders dan God kijkt naar gemeenten. Soms zeg je van een gemeente, oh, dat is een geweldige gemeente, gaat zo goed en het loopt allemaal als een trein, het is geweldig en er komen allemaal mensen bij. Natuurlijk wil je dat. Ben je daar blij mee, maar dat zegt lang niet alles. Weet je wat er staat in de brief aan Sardes? Ik lees het voor. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en hebt begrepen, houd eraan vast. Slechts sommigen dragen het wit. En het wit is in de Openbaring het beeld van reiniging en vergeving door het bloed van Jezus Christus. Dus je merkt wel, die gemeente die dus bekend staat als een levende gemeente, in die gemeente is de boodschap van Golgotha verloren gegaan. De gemeente is voor de duivel storend. En hij zet of in op de leer, of op het leven, of op de leden. Hun onderlinge band. Daar is hij ook op uit om verdeeldheid te zaaien. Zijn naam is Diabolos. En Diabolos betekent chaos maken, door elkaar gooien, warboel van maken. En daarom hebben we Handelingen 5 ook gelezen, Ananias en Safira. Petrus zegt, hoe heeft de Satan jullie hart kunnen vervullen? Wat hebben ze dan voor verschrikkelijks gedaan? Nou, het lijkt helemaal niet verschrikkelijk. Toch wel. Ze hebben gemeenteleden bedrogen om er zelf heel mooi uit te springen. En dan, ja, dat is zo oneerlijk en dat is zo huichelachtig. Dan gaat de band in de gemeente gaat kapot. Als je elkaar niet meer kunt vertrouwen. Samenleven binnen een gemeente, dat heeft hoge doelen, hoge idealen, hoge pretenties. Wij zeggen ook, wij zijn als gemeente samen zijn wij van God, kinderen van God. Wij zijn samen broers en zussen van elkaar. We kennen allemaal het liefdegebod. En we zeggen, ja dat moet, heb je naaste lief als jezelf. Acht de ander uitnemender dan jezelf. En toch is het altijd een uitdaging. En is het altijd iets waar de duivel probeert zijn voet tussen te krijgen. Het is echt opvallend dat alle brieven van Paulus die hij aan concrete gemeenten heeft geschreven, op eentje uitgezonderd, dat hij in elke brief zegt, vergeef elkaar, spreek geen kwaad van elkaar, werken van het vlees zijn boosheid, ruzie. Vrucht van de geest is zachtmoedigheid, vriendelijkheid. Dus ook al zijn we samen van Christus, de duivel weet goed gebruik te maken van verschillen. Hij vergroot ze uit, drijft ze op de spits. Ook wat dat betreft moeten wij waakzaam zijn. En je ziet het gebeuren vooral bij kerkelijke afscheidingen. Scheuringen, hoe je het ook noemt. Kerkelijke afscheidingen zijn er zoveel geweest door de eeuwen heen. En vaak is de inzet op de waarheid. De uitleg van de Bijbel. Het verlangen is er om vast te houden aan het woord van God. En dat is goed. Dat is zeker goed. Zeker op het eerste punt gelet. En toch weet de duivel dan zijn slag nog weer te slaan. Door harde harten te creëren, hete hoofden. En soms moet je zeggen, er is wel veel waarheid, maar weinig liefde. En daarom word ik nooit moe te wijzen op 1 Korinthe 13. Juist in de brief aan de Korintiërs staat 1 Korinthe 13. En je moet weten, als je die brief leest aan de Korintiërs, er is zoveel oneenigheid in die gemeente. En op alle vlakken is het verkeerd. Op het punt van de leer. En dan gaat het niet eens over de vrouw in het ambt. Maar dan gaat het over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het hart van de zaak. Er zijn mensen die de opstanding loochenen. op het punt van het leven. Want daar is veel moreel verval in die gemeente. Er zijn gemeenteleden die zich seksuele uitspattingen veroorloven. En er is veel oneenigheid, partijschappen. Er zijn mensen die elkaar voor de rechter slepen. Genoeg reden om uit elkaar te knallen. En juist in die brief staat 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. De liefde is geduldig, rekent het kwaad niet aan. Schuift de liefde dan alles onder het vloerkleed? Nee, de liefde is ook blij met de waarheid. Als wij ooit merken dat er in de gemeente oneenigheid groeit, is waakzaamheid geboden. Wie trekt hier aan de touwtjes eigenlijk? Wie is hier de derde lachende? Nu, na al deze bedreigingen, aanvallen van de Satan, besef je des te meer dat je als kerk de vrouw in de woestijn bent. Openbaring 12. En dat de duivel waterstromen achter de gemeente aangooit om ons weg te spoelen. Maar de woestijn is tegelijk de plek waar Gods zorg voldoende is. Zijn bescherming zal er zijn. Want Christus is Heer over alle machten en Hij haalt zijn bruid thuis. Wij zijn woke in de woestijn. Als we de Satan doorgronden en op Christus rekenen. Amen. Laten we nu ons geloof belijden zoals de christelijke kerk dat al eeuwenlang gedaan heeft met de apostolische geloofbelijdenis, maar dan zingend. Gereformeerd Kerkboek 176 vers 1 en daarna een gesproken stukje en daarna 176 vers 5. Zullen we daarbij gaan staan. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Laten we samen in gebed gaan. De Heer danken en elkaar opdragen voor de nieuwe week. Heere God in de hemel, Heer Jezus Christus, U die overwonnen hebt. De macht van de duivel, de heerschappij waaruit wij verlost zijn. U hebt ons geroepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heer, maar we zijn ons ervan bewust dat de duivel en zijn rijk ons niet met rust willen laten. En Heere, we bidden U of de diensten die hierover gingen ook ons mogen opscherpen. Te geven dat we echt waakzaam zijn, dat we alert zijn. Net alsof we zouden wandelen in een bos waar veel gevaarlijke dieren zijn. Dan zouden we heel goed opletten. Heere, maar we moeten U erkennen dat we soms zomaar niet waakzaam kunnen zijn. Dat we fluitend door het leven gaan en eigenlijk ons niet bewust zijn van de geestelijke gevaren. Heren, daarom bidden we U of wij ook als gemeente mogen blijven bij de gezonde leer. dat wij u mogen blijven kennen uit uw woord. Dat we de Bijbel mogen kennen, begrijpen, geloven en goed kunnen uitleggen. Schenk ons daarvoor uw Heilige Geest. Heer, u geeft de Heilige Geest aan heel de gemeente. We mogen ook van elkaar leren. Heer, u geeft ook dienaren van het woord. Daarom bidden we ook voor de opleiding in Kampen, de Theologische Universiteit. Heer, wilt u geven dat docenten en studenten u lief hebben boven alles. En ook uw woord willen volgen. En daaraan trouw zijn. Heer, we bidden ook of ons leven mag zijn in overeenstemming met wat u wilt. Heer, u geeft uw richtlijnen en geboden niet om het ons zwaar te maken. Nee, juist uw weg is goed. U bent een liefdevolle vader. U zegt, dit moet je niet doen, dat is niet goed. Dit moet je wel doen, dat is wel goed. We kunnen u vertrouwen. Dat kunnen we zien aan uw Zoon Jezus Christus. Die voor ons door het vuur ging, het helle vuur zelfs. Daarom bidden we u, Heer, geef dat wij als gemeenten ook willen houden van uw geboden. En dat we ons hart erop zetten om dat te doen. Heer, we zijn ons ook van bewust dat we daarin fouten maken. Dat we ook verkeerde dingen doen. Denken, voelen. We weten ook dat voor u geen reden is om ons af te schrijven. We mogen volgende week het avondmaal vieren. En dan zijn we ons er ook van bewust dat we vergeving nodig hebben, uw genade nodig hebben. En we mogen weten dat u dat graag ook wilt geven. Als we maar niet komen als de fariseer, maar wel als de tollenaar. Heer, we hebben het ook gehad over de duivel die graag de eenheid kapot wil maken. En we bidden u dat we niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Om wat voor redenen ook. Heer, het kan soms zo zijn dat we de waarheid aan onze kant hebben en de liefde kwijt zijn. Wilt u geven dat er beide is. Het liefhebben van de waarheid en het liefhebben van elkaar. Heer, wilt u ons helpen om gemeente van u te zijn, ook de komende week? Wilt u zegenen het kringenwerk? Heer, wilt u alle initiatieven die ervoor zijn, ook nieuwe initiatieven zegenen? In die zin dat het goed mag zijn voor de opbouw van ons geloof. En uiteindelijk om u en uw koninkrijk te dienen. Wilt u de catechisatie zegenen, alle vergaderingen, bijbelstudies, persoonlijk en samen. Heere God, we bidden u voor de nieuwe week. Ook als we weer aan het werk moeten. Of school of studie. Maar ook als we al uit het arbeidsproces zijn misschien. En er ook nog genoeg dingen te doen zijn. Heere, wilt u ons kracht en energie daarvoor geven. Heere, als we worstelen met onze gezondheid. Wilt u dan ons ook helpen en uitzicht geven op verbetering, maar ook kracht om het te dragen in vertrouwen op u? Heer, we bidden voor mensen die psychische nood kennen. Heer, wilt u hen uw nabijheid laten merken dat u er bent en dat uw engelen er zijn om hen te beschermen? Heer God, wilt u zo met ons gaan deze week en wilt u ons ook weer volgende week bij elkaar brengen? Tenminste, als u nog niet teruggekomen bent. Want we verwachten u terug, Heer Jezus. Om aan alle gebrokenheid en zonde en ellende en verdeeldheid en oorlog een eind te maken. We kijken uit naar een nieuwe wereld. Zelfs ook als we best gelukkig zijn, als we het naar onze zin hebben in ons leven, dan kijken we toch uit naar de nieuwe wereld. Omdat u dan ook alle eer en lof zult ontvangen. En ook omdat het gewoon zo goed zal zijn. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven in de collecte en zingen daarna nog Psalm 110, 1, 2 en 3. Dat is een psalm waarin het gaat over Jezus aan de rechterhand van God boven alle kwade machten. mogen in geloof de zegen van God ontvangen en zo de nieuwe week ingaan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.